Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Het is 6 december, de dag na pakjesavond. Nou moet ik zeggen dat ik daar al jaren niet aan doe. Maar het voelt als een heerlijk geschenk om hier te zitten met uiteraard Erik Brommert. Rechts naast mij Guido Hartensveld van 209. En links naast mij René Kuijs, mijn heerlijke paktrainer. Zo meer over die samenwerking. Want het is nog iets meer dan 130 dagen tot de Marathon van Rotterdam. En wij hebben onlangs mijn marathonplan gesmeed. René en ik togen naar Castricum, waar de mannen van 209, Michel Butter en Guido Hartensveld zaten. Voor anderhalf uur plannen smeden. En dat is eigenlijk, gaan we vandaag ook in bredere zin uitleggen. Ook voor alle andere deelnemers die zo'n verre, lange termijnsdoel hebben. De marathon over 5 maanden. Wat komt er kijken bij het smeden van dat plan? Wat is onze filosofie op de marathon? Waar kies je voor? Wat vind je belangrijk? In welke fases vind je wat belangrijk? Hoe ga je om met wedstrijden? Met welke intentie loop je die? En hoe train je je routines? Zo, dat was een mond vol voor deze intro.
Ik ben heel benieuwd hoor.
Ja.
Ja, ik ben nu al benieuwd.
Veel te bespreken.
Ik was er niet bij, maar ik ga het allemaal aanhoren.
Ja, ja. Hé, Guido kent iedereen. Want kent al iedereen. Maar die is hier ook al heel vaak te gast geweest. René Kuijs kunnen de mensen nog kennen. Ook voor onze eerdere afleveringen, Erik, lang geleden.
Ja, zeker, zeker. Geen onbekende. En een man die zich eigenlijk de laatste maanden bezig heeft gehouden met zeer lange afstanden te gaan lopen.
Ja,
want... En we hadden het er net over, René. Je was het alweer bijna vergeten, maar in de laatste 2,5 maand heb je 2 keer een 24 uur weggewerkt.
Ja, klopt. Eerst in oktober, de Backyard Ultra in het Lingenbos. En vorig weekend 24 uur wedstrijd in Oslo.
Je bent wel van het rondjes lopen de laatste tijd,
hè? Ja, ik vind dat wel leuk, dat rondjes lopen. Ik vind het heerlijk om ook gewoon hele lange stukken door de Ardennen of waar dan ook door de natuur te lopen. Maar dat rondjes lopen, dat mentale aspect wat bij het ultralopen komt kijken, dat vind ik heel fascinerend.
Die keren dat ik jou heb zien lopen, zeg maar, live in wedstrijd nu, zijn er niet zo heel veel. Maar dat is 1 keer... op de baan bij PAC, in de COVID-periode, een marathon op een 400 meter baan.
Klopt ook nog, ja.
Keurig netjes als een Zwitsers uurwerk in, wat was het, 2,37?
Ja, 2,38.
2,38.
Ja. Ja.
Vervolgens in het Lingenbos 24 uur lang rondjes van 6 kilometer. In Oslo ben ik niet geweest, maar ken de indoorbaan wel. 24 uur lang rondjes van?
546 meter.
Ja, je moet er maar liefhebber van zijn, maar je bent er in ieder geval bedreven in...
Ja, nou, het lijkt hoe langer de afstand wordt, hoe beter dat ik erin in word. En ook die rondjes inderdaad, die bevallen mij wel goed.
Je hebt tijd om er lekker in te komen natuurlijk, hè?
Ja, ook dat. En het parcours staat altijd prima aangegeven.
Ja.
Dus je hoeft het allemaal niet op je horloge de navigatie te zetten. Wat ik zeg, dat mentale aspect wordt dan een heel grote rol. En dat vind ik heel interessant, omdat... Omdat dat weer...
Er zit een pluisje in je haar, dat ga ik even weghalen.
Bij mij?
Ja, maar praat gerust door.
Oké. Okay. Krijg je een ei over mijn bot.
Dat is wel eens fijn, hè? En, normaal doe je dat bij je atleet, maar nu wordt de kans.
Ja, nu kijk, ja.
Je bent niet de enige autist aan tafel.
Maar heel even, want inderdaad, ja. Je vindt dat fascinerend. Je doet wel eens gekke dingen, daar weten wij inmiddels alles van. Destijds hebben we je uitgenodigd omdat je alle straten van Rotterdam aan het hardlopen was.
Ja.
Dat waren er nogal wat. Nu ging je ook, keek je met een schuin oog ook wel naar de WK-limiet.
Ja.
Daar moest je 210 kilometer voor lopen. Klopt. In 24 uur.
Ja.
En uiteindelijk, mooi, dat weekend, we hebben het over 1,5 week geleden... Je krijgt gewoon af en toe een updateje uit de wedstrijd, hè? Want hij zat gewoon in de groepsapp van de pakselectie. Af en toe van, ik krijg nu wel zware benen. Kreeg je even een appje van
René. Ik heb ook een foto gezien dat hij lopend met de telefoon aan de gang is.
Ja, maar op een gegeven moment zat je al op 210 kilometer. Dus toen had je de WK-limiet. Ja. En toen ben je nog doorgelopen tot 228, wilde ik net zeggen. En toen verbeter je de...
228,7. Ja, ik vind die 700 dan ook nog wel belangrijk. Omdat dat de nummer 4, die had 228 kilometer en 600... 20 ja. meter. Of, ja. Nee, 520 meter. Dus er zat echt 170
dan
meter.
Dan komt het er echt nog op aan, zeg maar.
Dan komt, ja, ja, al had ik dat niet zo heel erg door. Ik dacht dat zij mij al voorbij was. Maar toen we klaar waren en dan na 24 uur, er wordt afgeteld van 10 naar 1. En dan stop je en dan komt er iemand echt met zo'n meetwiel komt langs. Om alle laatste meters nog erbij op te tellen bij je laatste rondje. En daaruit bleek dat ik uiteindelijk nog derde was geworden met 170 meter verschil.
En je zegt net van, ik had het misschien niet helemaal meer door. Wanneer is het moment in een 24 uur race dat je niet alles meer door hebt?
Als je verkeerde appjes begint te sturen.
Maar ik kan me voorstellen dat het moment zeg maar, ja. ontstaat. Dat er toch een moment is, slaapgebrek, of dat het alles niet meer helemaal binnenkomt.
Nou, weet je, dat slaapgebrek, daar beginnen heel veel mensen over, maar dat valt heel erg mee. Omdat je eigenlijk constant in beweging bent, dus je geeft die slaap geen kans. En als je niet langer dan 20 minuten gaat rusten, dan gaat dat best prima. Dan komt die slaap niet zo heel hard in ieder geval bij mij niet. Als je bijvoorbeeld naar zo'n Backyard Ultra gaat kijken en mensen gaan nog een tweede nacht in, ja, dan stapelt die vermoeidheid zich nog veel meer op.
Jij doet gewoon de korte versie, 24 uur.
Ja, ik pak de light versie.
Ja.
En kijk, op een gegeven moment wordt het een soort van verstand op nul en gaan. En dan merk je op een gegeven moment wel van, nou, na 12 of 16 uur moet je niet heel ingewikkelde rekensommen nog gaan doen. Want daar kom je gewoon niet meer uit. Dus dan moet je, ik had ook echt een schema, had ik bij me van, nou, op dat tijdstip moet ik zo ver zijn. En dan weet ik dat ik op koers lig om dat limiet te halen. En daar moet je af en toe op kunnen kijken. Want om nog uit te gaan rekenen van nou zoveel kilometer per
uur. Dat lukt niet meer.
Nee, dat wordt wel echt steeds moeilijker gedurende de avond.
Hoe is het nu met je, anderhalve week later?
Ja, het gaat eigenlijk wel goed. Ik ben bijgeslapen. Ik ben bijna bijgegeten. Af en toe nog wat snaaibuien.
Wat betekent dat je weer op gewicht bent?
Ja, nou dat eigenlijk dat die af en toe krijg je ineens gigantische behoefte om alles te eten wat los en vast zit. En dat wordt minder.
Okay.
Kijk, je neemt natuurlijk best wel wat calorieën tot je tijdens zo'n wedstrijd. Maar wat je verbrandt in 24 uur, ja, dat eet je nooit bij. Dus daar heb je gewoon nog wel een week last van.
En is dat lichaam een ingenieus systeem, hè?
Ja, ja, dat is fantastisch hoe dat gewoon werkt. En hoe dat het dat toch vol kan houden. Ondanks dat je niet genoeg calorieën binnenkrijgt. Om dan toch gewoon door te kunnen blijven gaan. En die motor te kunnen laten draaien. En verder, het benen gaat oké. Zondag half uurtje gelopen. Morgen weer een half uurtje proberen. En, maar geen haast om weer terug te komen. Als ik eind deze maand weer een schema kan gaan volgen, dan lig ik wel weer op koers voor de volgende wedstrijd.
Dus voor jou iets minder haast met het marathonplan?
Ja, kijk, nee, voor mij...
Voor de meeste atleten van je bij de A-selectie?
Ja, precies. Weet je, maar ik heb ook iets meer lange duurlopen gedaan de laatste maanden. Dan. Dus die hoef ik niet meer in te halen.
Ja.
Die zone 1 die is wel op orde inmiddels.
Ja.
Maar je hebt nou andere zorgen.
Ik heb nu al...
Je hebt nu andere zorgen. Ja, je moet nu... meneer Bijl moet je mee aan de gang, op gang trekken.
Ja. Ja, want hoe we het sinds een tijdje doen is richting die 2:28:12 marathon heb ik echt op de schema's van Michel en Guido gelopen. Die bijna dagelijks ook werden aangepast en getoetst in Training Peaks. En hoe we het nu sinds een tijdje doen is dat ik iets meer volgens het schema van Pak loop. Maar eigenlijk het schema van jou, René, hè, ook individueel bepaald op mijn maat gemaakt. Maar dat we met dat schema naar de mannen, de wijze mannen in het noorden gaan. Dat die feedback geven, dat die bijsturen, dat die bijschaven. Dat we daar iets van leren. En zo zijn we ook onlangs 2 weken geleden, niet per se voor het schema van de komende maand, maar zijn we 2 weken geleden naar Castricum gereden. Hebben we 1,5 uur met jullie gezeten om gewoon te praten over hoe moeten we die marathon nou met z'n vieren gaan aanpakken. Hoe krijgen we...
Bij de open haard.
Bij de open haard, inderdaad. Dus het was super knus. Hoe gaan we mij onder de 2:23 op 16 april krijgen? En
ja, dat is een leuk proces.
Ja, dat is top.
Ik vind het ook super vet om met René zo samen te werken. Coach de coaches vind ik sowieso interessant. En ook echt onwijs leuk om te doen. En zeker met collega's René. En ik moet zeggen, Pim, je bent wel gezegend met een leergierige coach. En dat is natuurlijk wel belangrijk, ook voor je eigen inspiratie. En ja, wat we al zeiden, mijn deur staat altijd open. En ja, ik bedoel, het is onwijs leuk om met een vakgenoot op deze manier vragen te... Er zijn geen geheimen, dus, ja. Kennis delen, vragen stellen. Dus dat gaan we vandaag weer doen.
Ja, zeker. Eén ding waar we het... Waar eigenlijk toen het begin van het... Hè, want eigenlijk als mensen het hebben over het maken van een plan voor de marathon... Hè, meer, ongeveer nog vijf maanden verder... Je zou zomaar al heel erg in de eindtijd... een discussie over de eindtijd kunnen verzanden. Of over welke key sessies gaan we doen. Hè, dat hebben de meeste, dat heb ik ook heel vaak in mijn hoofd. Van als je toewerkt naar een doel... wanneer doen we nou onze zwaarste training? Maar eigenlijk begon jij heel erg, Guido, van... ja, maar wat is nou belangrijk? Hè, heel erg van wat is belangrijk om nu te gaan verbeteren op een marathon? Daar ging eigenlijk de eerste fase van het gesprek heel erg over. Hè?
Ja, met de kleine voorbereiding die wij al hadden, of die ik had gemaakt en naar jou had gestuurd, en ook naar jou, Guido, maar werden vrij snel teruggefloten. Is vriendelijk teruggefloten van, joh, we gaan eerst weer even helemaal terug naar de basis. Van, joh, wat is het belangrijkste aan, wat heb je nodig? Welk systeem heb je nodig bij het lopen van een marathon? En... Daar hebben we best wel lang over gesproken en ook heel interessant over gesproken inderdaad. Van joh, wat kijk, je moet die 42 kilometer, die ruim 42 kilometer moet je volbrengen. En dat moet je doen op de meest efficiënte manier die je kan trainen. En dat moet je ook gaan doen. Dus voordat we nu inderdaad al gaan plannen van nou dan op 30 maart doen we een hele zware training. Gaan we eerst inderdaad eens zorgen dat heel die basis op orde is en van daaruit wel weer een volgende stap gaan maken en een volgende stap gaan plannen van oké, hier staan we nu en dit is de volgende fase waar we ingaan en dan willen we uiteindelijk over een paar weken op dat punt zijn dat we dat kunnen gaan doen. Wel met in het achterhoofd natuurlijk jouw uiteindelijke doel van 2:23 of het liefst daaronder nog natuurlijk.
Ja, en hoe weet je of je naar de volgende stap mag omgekeerd in plaats van... Want ja, het zag er fantastisch uit en hele mooie tempoblokken. En daar moesten wij natuurlijk naar kijken en met alle liefde. Maar als je de bredere context niet ziet, en daar ging ik een beetje op doordrammen. Van oké, ja, wat moet ik zeggen van een tempotraining? En wat moet ik zeggen van, wat is nou het allerbelangrijkste? Ja, en dan is het toch aerobe efficiëntie. En...
Ja, want wat is jouw... Kijk, het is natuurlijk... we gaan het... Elke loper is anders. Elke loper heeft al andere kwaliteiten. En de een wil de marathon überhaupt finishen. En zal daar bijvoorbeeld 4,5 uur over doen. En dan gaat het gewoon over het trainen van zo lang op je poten staan. Ja. Bij mij is het, ik heb al 2:28 staan.
Je kan al zo lang op je poten staan.
Ja, ik kan al zo lang op mijn poten staan. Ik heb er ook voor gezorgd dat ik het... voor mijn doen op een heel snelle manier kan doen, of kan indelen, die marathon. Van die 2:28 wil ik nu nog 5,5 minuut gaan afhalen. Wat is daarvoor nodig?
Ja, en dat was natuurlijk de eerste vraag. Kijk, je liep een marathon in 2:28, dus dat is 3:30 per kilometer. Nou, we mochten niet over tijden praten, maar de eerste die dat steeds doet, ben jij, en terecht. want je hebt gewoon een ambitie en je wil naar 3:25 per kilometer. En wat is nou de limiting factor eigenlijk in van 3:30 naar 3:25 gaan? Zijn dat die tempoblokjes of is het efficiëntie? Kijk, daar kan je op twee manieren naar kijken gewoon. Hè. We kunnen een heel ingewikkeld verhaal houden over fysiologie. En dan kon je op termen als bioenergetica, stofwisseling, spiercel, stofwisseling, energiesystemen, bla bla bla. Nou, daar kunnen we op ingaan. Als de luisteraars wakker blijven. En je kan ook vanuit een... Hè, dat is de fysiologische benadering. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd kan je het ook gewoon vanuit... Ja, een soort natuurkundig physics bekijken. En welk pace moet je gewoon lopen? Dus gewoon heel simpel. Oké, 3:30 per kilometer ongeveer. 2,5 uur lang 3:30 op je poten staan. Naar de, op een iets hogere snelheid. Een paar minuutjes korter. Dan moet je nog steeds ongeveer 2,5 uur op je poten staan. Maar dan wel in 3:25 per kilometer. En welke metrics hanteer je dan? En dan kijk je gewoon naar pace of naar
Maar wat is dan volgens jou de limiterende factor? Want die vraag die wierp je toen op en die werp je nu weer op. Wat is dan volgens jou daar het antwoord op?
Ik denk dat als jij, en daar hebben we het natuurlijk al een heleboel keer over gehad. Maar de limiterende factor is volgens mij uiteindelijk ook gewoon energievoorziening. Op een efficiënte manier, wat René terecht zegt. En dan is jouw volume gewoon beperkend. Of beperkend, de beperkende factor. Dus iemand die 60 tot 80 kilometer per week traint met 2 tempotrainingen of 3 tempotrainingen zelfs, hè, hoe spectaculair je het ook wil maken, die zal het altijd verliezen van iemand die 120 kilometer maakt en met maar 1 tempotraining. Want ik bedoel, dat is ook wel, dat heb ik ook wel aangetoond.
Mits de basissnelheid voldoende aanwezig is.
Ja, maar kijk, als iemand 14:53
op 5 kilometer,
ja, dan is die aardig. En wat is de route om die 14:53 te verbeteren? Je betaalt natuurlijk altijd de prijs voor een tempotraining. En dan de optimale duurtraining komt natuurlijk gauw in de knel en in het gedrang.
Ja.
Dus als je moet kijken naar, wat zijn 2 of 3 tempotrainingen in de week? Als je het over lange duurlopen hebt, ja. De lange duurloop, vroeger deed je dat niet hard. Het kan ook niet anders als je zoveel tempotrainingen doet. Als je zoveel tempotrainingen doet, dan moet je gewoon voorzichtig doen. Want je moet op dinsdag alweer knallen bij pak, zeg maar.
Ja.
Kort door de bocht. En daar hebben we het veel over gehad. En wat zijn nou echt... als je dat gewoon vanuit natuurkunde bekijkt, of puur getalmatig. Kijk, jij moet 3,25 per kilometer heel lang kunnen lopen. Heel efficiënt, zonder dat je koolhydraten op zijn. Als je geen 3,40 per kilometer heel lang kan lopen, waarom dan wel 3,25?
Dat is dan belangrijker dan 10 keer 3,08 kunnen lopen. Wekelijks.
Ja, hoe toets je nou wat waar je... Kijk, je kan ook gewoon afvinken wat je gewoon kan. En waar besteed je dan je energie, je tijd en je energie aan? Ja.
Nou, dat was eigenlijk ook een van die eerste dingen die jij 2 weken geleden zei. Dat bij het maken van een schema je begint heel snel met 2 tempotrainingen. En dat is dan vaak 1 wat kortere interval, wat langere blokken en een lange duurloop. Maar die noem je dan al je key sessies in die week. Om daar gewoon al van af te stappen. Gewoon, je key sessie moet gewoon, vooral in het begin, die basis zijn. Dus die zone, die duurlopen in je rustige zone. Dus gewoon de zone 1, de zone 2. En daaromheen ga je de rest gewoon bouwen. Maar zorg dat je die genoeg kan doen. En vul dat inderdaad op met het tempowerk wat gewoon nodig is. In plaats van andersom, dat je eerst het tempowerk in gaat vullen. En daarna ga je de rest opvullen met rustige duurlopen die je hebt.
Maar dat is voor jou ook al binnen de club bijvoorbeeld een cultuursverandering. Want ik bedoel, ik kan me niet anders herinneren dat als je bij PAK komt trainen, dan is het op dinsdag en donderdagavond, dan staat er een tempotraining op het programma. Ja. Marathonvoorbereiding of geen marathonvoorbereiding.
Ja, dat is best wel een beetje een uitdaging. Want kijk, je hebt natuurlijk, en ik wil de club geen, dat een beperkende factor is. Maar daar zijn gewoon afspraken. We hebben op dinsdagavond en op donderdagavond hebben we een training. En op die dagen dus dat je alle atleten bij elkaar hebt, wil je dan graag ook een soort van tempotraining. Want dan kan je ze ook het beste monitoren. Zeker als je langs de baan staat van, joh, hoe gaat het? Hoe voelen ze? Lopen ze niet te hard? Alleen in het geval van
en het merendeel verwacht een intervalsessie.
Ja, maar het is heel veel gebaseerd dus op praktische overwegingen en op traditie.
Ja, ja, heel
zeker,
traditioneel.
Zeker, ik heb het echt over, ik ben in 85 lid geworden. We zitten nu 2022 en het is nooit anders geweest.
Nee, het is gewoon alsof het in beton gegoten is.
Het zit gewoon in beton gegoten. En ik heb het dan overpakt, maar ik denk dat bij Sprint en Breda en noem maar op heel veel andere verenigingen min of meer wel een klein beetje hetzelfde patroon.
Nou, moet ik zeggen dat jij echt al andere keuzes maakte. Want er staat echt geregeld op dinsdag staan er echt die intervalblokken op. En dan is op donderdag is het merendeel Z2, soms een klein beetje Z3. Zitten wat versnellingjes in. Maar het is niet 2 keer rammen in 48 uur.
Nee, en we hebben daar met de wedstrijdgroepen ook wel voor gekozen. Kijk, je wil enerzijds wil je heel erg die groep samenhouden. En mensen komen natuurlijk ook graag naar de club toe om die intervaltrainingen samen te doen. Want dat zijn meestal de moeilijkste trainingen om alleen te doen. Dus als je dat met de groep kan doen, dan helpt dat altijd wel. Maar ergens willen we willen en die groepscultuur heel erg bewaken, maar ook de vrijheid geven en individueel begeleiden, dat we soms wel eens kunnen zeggen van oké, weet je, voor jou in jouw geval, Pim, bij jou werkt het gewoon niet om op dinsdag en op donderdag een tempotraining te doen. Nou, dan moeten we dat gewoon anders gaan indelen en daar wel een goede... En of dat je dan van een 7-daagse cyclus naar een 10-daagse cyclus of wat dan ook gaat, dat maakt niet zo heel veel uit. Maar ja. En dat proberen we natuurlijk zoveel mogelijk te doen. Maar dat is, soms is dat best wel een zoeken naar een goede balans.
Ja. En eigenlijk hadden we dat al min of meer afgesproken. Want we waren afgelopen jaar in fases dat we dan wel even probeerden de dinsdag en de donderdag. Bijvoorbeeld in opmaat naar een 5 of een 10 wedstrijd. Of hebben we het af en toe geprobeerd. En dan merkte ik altijd, dat gaat 2-3 weken goed. En daarna ga ik de dalende lijn in. Waarschijnlijk gewoon opgebouwde vermoeidheid. Gaat mijn omvang weer wat omlaag, et cetera. Of gewoon niet de respons krijgen uit een training waarvan je hoopt dat je hem krijgt. Dus dat deden we al, maar we reden daar weg. Voor, althans, we deden nog een duurloop van 18 kilometer door de duinen en de bossen. Heerlijk op de Bonnefoy.
Ja.
Daarna reden we ook nog eens naar huis. Je praat er gewoon over. En toen hebben we toch alweer, terwijl we al die keuze hadden gemaakt, het nog weer wat scherper gemaakt. Want we hebben gewoon weer Z3 eruit gesloopt en meer Z2 erin gestopt.
Ja, ja.
Nou, een van de dingen die we ook... Kijk, ik ben zelf persoonlijk nooit gevangen geweest in een clubcultuur. Dus ik heb altijd de afgelopen 25 jaar gewoon kon ik gewoon vrije denker zijn. En een 7-daagse microcyclus, als je er gewoon over nadenkt, is ook eigenlijk te bizar voor woorden. Want waarom moet een cyclus van trainingen zich per 7 dagen herhalen?
Ja.
Ja, het is natuurlijk, als de dagen verspringen, wordt het logistiek natuurlijk ook wel onhandig voor mensen met andere. Maar je kan het ook 14-daagse maken. Dan heb je de ene week doe je het wel, de andere keer niet de tempotraining. Maar waar we het ook gewoon vooral over gehad hebben, is, kijk, het sociale aspect is wel degelijk belangrijk. Maar je moet ook proberen eigenlijk alle onzin uit je schema te halen. En dan denk je aan alle toeters en bellen en warming-up riedeltjes en... En die hebben wel degelijk zo zijn functie. En als je naar de looptrainersdag gaat bij de Atletiek Unie, dan kan je 399 workshops houden met en allemaal filmende trainers en druk. Dus daar wil ik ook niks aan afdoen. Maar je moet niet terug op de club komen vanuit het idee, kijk eens wat ik allemaal geleerd heb. En dat is soms wel goed. Maar je kan ook één keer in de week dat doen. Want het sociale aspect is belangrijk. Je moet ook wel blessure preventief en dus warming-up en
loopscholing en ja, dat soort dingen.
Alleen als je dan goed kijkt, als je kritisch naar de loopscholing kijkt in de uitvoering, is het eerder blessure risico dan dat het blessure preventief is. Maar goed, anyway, als je nou, daar had het ook over gehad. Als je het aantal trainingen, begint bij het aantal trainingen voor Pim. Op aerobic threshold. Dus dan zit je een beetje... Ja, welke intensiteit is dat bij jou? Ergens bij die 350, 345. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk het meest effectieve tempo om echt je stofwisseling te raken. Zonder dat je daarbij een metabole prijs betaalt. En die ga je als eerste op het menu zetten. Dan kan je bijvoorbeeld ook zeggen, een van die twee paktrainingen, begin dan gewoon met 45 minuten AET-training. En dan sla je zonder disrespect de onzin even over. En dan kan je nog een stukje tempotraining doen. Dan heb je gewoon het best of both worlds. Ja. Dus dan kan je dus wel aansluiten bij de groep. Kan je nog wel je tempotraining doen. Alleen waarom zou je een hele belangrijke, echt essentiële duurtraining in optimale intensiteit, waarom zou je die skippen? Omdat je naar pak moet.
Het voordeel om het te combineren, dus te stapelen, is ook omdat als je wel die blokjes doet en je niet het AET-gedeelte ervoor doet, hè, dus het gedeelte waar je je aerobic threshold traint, is dat je het, de volgende dag kan je het niet doen, want dan zijn je benen te brak van die tempotraining. Dus
en van, door die, te stapelen, van die blessure preventieve
ja,
oefening.
Dus ja, dus door te stapelen... creëer je de kans om de 1, de 2 dagen daarna gewoon je herstelloopjes te doen, zonder dat je 3 dagen mist aan...
Ja, stapelen je in het verleden.
Nou ja, je hebt eerst 45 minuten.
Maar die zet je, ja, maar
die
precies,
drempel,
maar die
en daarna je, wat blokjes toevoegen.
Maar die zet je altijd als eerst op je menu. Ja. Dat is by far de prestatiebepalende factor in de marathon, vetverbranding. Ja.
Ja. Maar misschien moeten we eerst even duidelijk maken voor de luisteraars die aerobic threshold, als mensen dat thuis willen in hun schema, ongeveer 10 seconden langzamer dan je marathon tempo.
Hangt van niveau af.
Ja, maar als je ergens een gemiddelde moet
op
nemen.
Op in zou ik dat doen, ja.
Ja. Ja, maar nu nog niet.
Nee, nee, nu, nee, maar je gaat nu natuurlijk
je
ook
huidige,
nog niet.
Ja.
Ja, je huidige niveau, als je morgen een marathon moet lopen, wat je daar denkt te lopen en haal daar 10, 15 seconden vanaf, dan
ja,
zit je
of doe een goede inspanningstest. Of,
dat heeft natuurlijk altijd de voorkeur.
Wij deden in het verleden nog wel eens, los van dat, je gaf net aan van je moet eventjes die eerste 45 minuten opbouwen. Wij deden één keer in de week in de marathonvoorbereiding, dat we op een dinsdag of op een donderdag, niet om 7 uur begonnen, maar om met een groep om 5:15 begonnen. Ja. En gewoon 3 kwartier eventjes eerst het rondje buiten om. Ja. Lopen rondom het Kralingse Bos. En dan deden we die avond extensieve tempo's. Dus geen intensieve tempo's. Maar dat betekende wel dat je aan het einde van de avond gewoon wel die 25 kilometer minimaal in je benen had zitten.
Ja, dat is hartstikke goed.
Want, dus dat is ook gewoon een optie, zeg maar. Die, ja. De trainer die hoefde er nog niet te zijn, zeg maar, om 7 uur. Maar het was gewoon vanuit de groep. Werd er gewoon om 5:45 al begonnen. Werd gewoon een rondje buitenom gedaan. Je was eigenlijk al gelijk goed warm. En die avond was er geen intensieve tempo training, maar was het gewoon extensief wat er gedaan werd.
Ja, maar het is gewoon prioriteren. En dat is gewoon even omdenken eigenlijk. Hè? Van wat is nou het allerbelangrijkste wat je als eerste in het schema moet zetten. En alle schema's die ik altijd, waar ik supervisie over heb of die ik wel eens na moet kijken, die komen met die sturen dan de tempo training op. En de rest stuurde ze al niet op. Dus dat is het eerste. Dus ik kon ook geen uitspraak doen in dit geval. Wat weet je wel. En Michel zat natuurlijk meteen jou een beetje te prikken van, Pim, ik heb wel je kilometers gezien, maar hoe zit het nou met die 100 plus? Mm. Nee, maar dat lukt. Dat is echt goed. Dat is je wel heel goed gelukt, hoor. Maar op het moment dat het je even 2-3 weken weer niet lukt. Oké, hoe komt dat? Ja. Vermoeidheid. Oké, waar komt vermoeidheid vandaan? Ja. En als je dan moe bent, wat ga je als eerste? Wat komt altijd op één en wat is secundair? Ja, het makkelijkste als je moe bent is toch weer even je spullen pakken en naar de club gaan.
Ja, of gewoon, het is toch, en niet alleen het makkelijkste of het leukste, maar het is ook gewoon, waar kijk je op maandag naar uit? Dat is toch voor de meeste mensen de 6x1000 of de 10x800 of de 4x2000 of de 15x400 en niet zozeer het 2 keer op een dag 3 kwartier rustig lopen.
Nee, maar rustig. Maar juist is niet ook rustig, hè?
Nee.
Want je moet wel, als jij...
Maar je hebt het over omvang. Wanneer de omvang verlaagt. Ja,
ja, maar kijk, jij moet dus 2,5 uur lang 3,25 gaan lopen. Als je niet 2,5 uur lang... Laten we het gewoon eens omdraaien. En dat zie je al bijna in de knel komen als je dat steeds uit het oog dreigt te verliezen. Ja. Dus jij moet gewoon terugrekenen. Want uiteindelijk hebben we nu nog 16 weken. Dan hebben we pak een beet 8 weken specifieke fase. Hè, met nog 2 weken tapen. Dus dan heb je wel 6 weken om echt specifiek te trainen. Dus waar moet je staan om echt die goal pace sessies te raken? En hoeveel kan je er doen? En waar wil je zijn? Voordat je kan zeggen, hey, ik durf nu weg te gaan op 42 keer 3,25. En ja... Je moet ook een beetje in je overdistance kunnen zitten in je training. Dus je moet wel 2,5 uur, misschien 2 uur 45 duurloop kunnen doen. Hoeveel tijd heb je daarvoor nodig om dat op te bouwen? Want het zegt niet zoveel. Een hele rustige lange duurloop in 4 minuten per kilometer. En nou kom je natuurlijk op individualisering. Ja. Ben je op tijd? En wat moet je in je... Zeg maar in je over distance kunnen, wat moet je in je under distance kunnen. Ja, en dan moet je natuurlijk wel gewoon niet uit het oog verliezen dat je 42 keer 3,25 moet. En dat je beperkende factor niet die 15 keer 400 zal zijn, zeker bij jou niet. En als je doorrekent de conversie van je 5 naar je 10, naar je halve, naar je hele. Je moet het eindproduct niet uit het oog verliezen. En dan moet je dus ook wel... En dan kan je op 2 manieren kijken. Hoe draai je de tempootjes aan de korte kant? En hoe is mijn 10 en mijn halve en mijn testwedstrijdjes en mijn threshold? Maar aan de andere kant kan je ook zeggen, hey, hoe efficiënt ben ik en hoe fit ben ik in 3,40 per kilometer, 2,5 uur? Dat geldt net zoveel en eigenlijk misschien nog wel meer.
Maar dat in acht genomen, Waar zijn jullie uitgekomen van? Hoe ga je dat oppakken de komende tijd?
Nou, we hebben het geluk dat we natuurlijk een heel goed schema hebben van Pim van vorig jaar, oktober. Waarin je al een hele goede marathoncyclus hebt doorlopen. En wat met succesvol uitkomst. Dus dat we ergens ook al wel weten van, nou, op dit punt was hij zover in zijn
ja, we kennen fitness. De waarde van toen.
Zeker.
Ja, ja, dus
benchmarks.
Ja, dus er komt straks een punt, en dat zal begin, ergens in januari, misschien februari, dat we kunnen gaan vergelijken. Oké, nu heeft hij dit niveau, heeft Pim dit niveau. Vorig jaar of bij zijn vorige marathon stonden we daar op dat moment, zoveel weken voor de marathon. En vanuit daaruit kunnen we gaan bepalen, oké, is dat zoals we dat willen? Zijn we daar tevreden over? En kunnen we vanaf hier meer specifiek gaan trainen? Dus echt gewoon die wedstrijdspecifieke fase in waar Guido het net over had, die dan 6 weken of zo nog gaat duren.
Dus het documenteren van je trainingen is eigenlijk ook wel een hele, hele belangrijke als je gewoon op lange termijn je marathons wil blijven lopen. Want je doet er uiteindelijk altijd je voordeel mee.
Ja. En we kunnen het dus vanuit fysiologie benaderen en heel ingewikkelde energiesysteem discussies gaan voeren hier. Maar je kan ook gewoon heel simpel wel naar hele makkelijke metrics. En met name zoals een Training Peaks, die genereert heel makkelijk die data. En allerlei stressscores per training, maar ook efficiency factor. En dus simpel gezegd, met welke hartslag loop je 340? En als je nu 1,5 uur 340 loopt, welke hartslag?
Maar dan zal ik nu, laten we zeggen, rond de 165, tussen de 165 en 170 zitten. En ik weet dat ik dat toen destijds heb gedaan, dat ik bijvoorbeeld op 158 zat. Daar moet het weer naartoe.
En dus waar zit de limiterende factor?
Ja.
En eigenlijk nog sneller dus.
Precies. We moeten weer daar naartoe.
Dan de 180.
Dus misschien moet je nog geen 340 trainen. Want als je juist wel het goede energiesysteem wil pakken, moet je dus eigenlijk 350 zitten. En dat is dus
dat zijn we nu aan het doen. Hè. Ook afgelopen week heb ik volgens mij 3 dagen gehad waarop ik heel de tijd dat 355 tempo aan het oppakken.
Ja, want dat vind ik interessant. Weet je, we staan nu begin december. Hoe gaat de eerste periode aangepakt worden?
Maar dit is sowieso, dus waarom we nu niet de 340 pakken, maar de 355. Hè, dit kan iedereen naar zichzelf toe doorvertalen. Ja. Gewoon, dit is ook wat Michel heel de tijd heeft gezegd. Als ik voor 210 aan het trainen was, dan train ik vaak op het niveau 213, 214. Omdat ik op dat moment nog niet het 210 niveau had.
En dat geldt voor elke trainingsintensiteit. Dat geldt voor alle soorten trainingen.
Ja, precies. En maar we zijn dat dus heel veel aan het doen.
Ja, dus als we nu al marathon, in welk schema dan ook, als er nu al marathon tempo op je schema staat voor als je in april gaat lopen, dan is dat nog niet je wedstrijdtempo wat je dan wil lopen. Dan is dat wat je nu denkt te kunnen lopen. En dat zal langzamer zijn dan daadwerkelijk.
Maar je ziet ook nu alweer, ik ga nog even wijzen als de dominee.
Ja.
Je ziet dus daar al nu een groot verschil. Dus in fit, dus met name in de aerobe fitheid. En bij de aerobic threshold. En hij kent zijn intensiteit. Hij kent zijn benchmark intensiteit waar hij naartoe moet. En hij kent ook zijn hartslag die daarbij hoort. En je ziet dat hij daar nu nog niet is. Dus die gap moet gedicht worden. En dat is een veel belangrijke factor als de intervals die er nog niet zijn. Want die 8x1000 die tikt hij wel weg. En natuurlijk wordt die ook beter. Maar de grootste invloed op het verschuiven van die aerobic threshold is het trainen van de aerobic threshold en bij optimale volumes. En dat is ook waarom we zeggen, hij moet die 3/4 moet gewoon voor die paar tempootjes, dan maar nog 4x1000 en 3/4 ervoor. Hè, of wat jij noemde extensief. Het is gewoon prioriteren. En als je moeite gaat krijgen in zijn geval met 100 kilometer, dat moet gewoon naar 120. En waarom haal je de 120 niet? Ja, ik ben moe. Oké, maar waarom ben je moe? En dan kan je. En wat je hoeft niet moe te zijn bij 100, dan hoef ik een ultraloper niet uit te leggen, natuurlijk. Je hoeft niet moe te zijn. Je kan als je laag gedoseerd traint. En dat is natuurlijk. En dat is de. Daarom zijn we daar zo lang op ingegaan via de opa. Dat is de school waar je uitkomt. Maar dat geldt zelfs voor de 5 kilometer. Maar voor de halve en de hele marathon.
Zeker, ja.
En ik zou het voor de halve exact hetzelfde nu doen. Tot februari. Want je kan geen shortcuts nemen in basisfitheid. En altijd als je meer gaat doen, of erbij gaat fietsen. Wat, kijk, we hebben de schokbelasting. Of, dat is altijd winst, 100%. Tot een bepaalde human limit, zou ik haar zeggen, bij jou. Of bij. Maar op het moment dat jij meer gaat doen, ga je hardlopen. En wat is de reden dat ik niet meer kan doen? Vermoeidheid, oké, hoe komt dat je moe bent? Nou, voeding, slaap, lifestyle, werken, et cetera. Maar zeker ook trainingsfactor. En eigenlijk moet je alles weglaten wat je moe maakt, waar je eigenlijk niet zoveel aan hebt. We moeten eerst gewoon naar die 340 per kilometer op een lange duurloop kunnen.
Maar daarom is het wel mooi, want zeg maar, ik heb me dus vorige week ingeschreven. En dan ik had die mail terug dat ik me kon gaan aanmelden. En dan op het moment dat je op verzenden klikt, kwam er zo digitaal een soort feestdingetje en confetti. En zag je nog 135 dagen.
Ja.
Maar dat was niet eens het moment dat bij mij de knop omging. Kijk, natuurlijk, wij hebben het heel het jaar over de marathon. En wij hebben het zeker heel het jaar over de marathon van Rotterdam. En hij heeft ook zeker deze zomer in mijn hoofd gezeten. Alleen, je merkt het bij onze groep heel erg de laatste 2-3 weken. We zijn allemaal met de bruggenloop bezig, maar we zijn eigenlijk al met de marathon bezig. Ja. Er is echt een soort kentering aan de gang vanaf het moment dat die klok volgens mij een uurtje vooruit, achteruit, ik weet het niet eens meer. Maar je merkt het aan Hidde, je merkt het aan Edwin, je merkt het aan Charles, je merkt het aan mij, je merkt het aan jou.
Ja.
Met je plan in Excel voor meerdere maanden. De knop is omgegaan en vanaf dat moment ook. Waar wij het nu over hebben. Kijk, hier moet je natuurlijk niet in februari achterkomen.
Nee, maar hoe erg is het precies? Hoeveel stress heb je als de duurlopen te lang zijn of te zwaar zijn? Je bent in tijdnood.
Ja.
En we gaan het straks ook over wat testwedstrijdjes nog hebben. Ja. Je wilt natuurlijk tijd over hebben.
Ja.
Je wil niet in de. Dit, net dat, zo'n tentamen wat je niet geleerd hebt.
Maar dat is natuurlijk wel het grote gevaar, hè? Want hoe vaak hoor je niet mensen ergens halverwege maart. Dus denken, jezus, laat maar komen die marathon. Want ik heb mijn zakken al vol. Ja. Dus dat heeft toch een beetje te maken met hoe je met je energie bent omgegaan.
Ja.
Dus afgelopen
maand. Ja. Ja, het is echt voor, denk ik, iedereen. Ja, het is denk ik voor iedereen die nu luistert. Zeg maar, begin nu gewoon je marathonvoorbereiding.
Ja,
en dan bedoel ik niet, ga ik volgende week enorme marathonblokken in je schema stoppen. Hè, bouw daar langzaam naartoe en laat ze misschien nu vooral gewoon nog even weg. Maar ben wel al bezig met die marathon. Bouw aan het geraamte waardoor je straks die marathonblokken goed aan kan. En voor iemand die de marathon in 4,5 uur wil gaan lopen, laat hem denk helemaal niet aan marathonblokken, maar ga nu wel al iets meer lopen in de week. Verleng je duurlopen iets.
En daarmee zorg je ook gewoon dat mocht het onverhoopt toch gebeuren dat je in februari, maart een week ziek bent of een blessure waardoor je een week aan de kant staat, dat je geen stress hoeft te hebben. Dan die basis die is op orde. Die verlies je niet met een week, die verlies je ook niet met anderhalve week. En dan, weet je, dan kom je er wel. Dan sta je echt wel goed voorbereid aan de start. Dus dan heb je gewoon die extra speling. Door nu al te beginnen heb je die extra speling. En dan kan er eens iets gebeuren wat niet helemaal volgens plan verloopt.
Ja. En volgens mij is dit nu duidelijk. En dan als je het toch hebt over, oké, dit is het meest essentiële. Maar natuurlijk gaan we straks ook een specifieke fase in. Wordt voor elke loper, ga je keuzes maken van hoeveel voeg ik wedstrijden toe in mijn voorbereiding? Wanneer doe ik die dan en in welke intentie? Dus iets meer het specifieke werk. Hoe denken we daarover? Jij had in zeg maar de eerste Excel-sheet, er staan eigenlijk 2 wedstrijden op, hè?
Ja.
Vanaf het nieuwe jaar gerekend. Dat is in de derde week van januari de halve van Maassluis.
Klopt.
En exact een maand voor de marathon de CPC. Het zijn 2 halve marathons.
Ja, inderdaad. Nou, het is dat hadden wij. Dat was eigenlijk ook altijd iets wat we standaard deden. Begin van het blok een soort testwedstrijd om te zien waar sta je. En vooral dan is de halve denk ik toch wel een goede manier. Of dat je hem nou vol uitloopt of niet. Maar dan heb je al ergens een soort van meting van wat is je. Want daarin, je moet fit zijn. Je moet goede conditie hebben om die halve te lopen. En je moet een bepaald tempo hebben om hem goed te kunnen lopen. En dat kan best wel eens een goed meetpunt zijn. Dat wil niet zeggen dat je daar begin van het jaar al voluit moet gaan. Dat kan ook zijn van, joh, ik ga hem op 95% lopen of op 90%. Zodat ik zeker weet dat ik na 2 rustdagen gewoon weer mijn schema op kan gaan pakken. Maar ik ben er zelf wel voorstander van om een paar testwedstrijden erin te doen. En al is het gewoon ook leuk om een wedstrijd te lopen. En de spanning bij de marathon als je aan de start staat onderaan de Erasmusbrug, die is natuurlijk anders dan wanneer je aan de start staat in Maassluis. Niks de nadelen van Maassluis, maar het is wel zo. Maar toch, even die voorbereiding, dat startnummer opdoen, je spullen klaarleggen die avond van tevoren. En als je dat
routines
een paar,
trainen.
Ja, als je dat een paar keer kan herhalen. En je kan ook gewoon heel simpel eventjes testen met wat eet je die ochtend. Dan is het natuurlijk een halve, maar het is geen hele. Maar je krijgt wel een indruk van, nou, dit werkt wel, dit werkt niet. Dit is mijn niveau op dit moment. En hier wil ik uiteindelijk naartoe.
Maar we hebben wel gezegd, zullen er niet veel meer dan twee worden.
Nee.
Wij hebben toen natuurlijk die in de coronatijd en ook richting dus die marathon die eigenlijk tot op het laatste tot bijna het laatste moment redelijk onduidelijk was of die er zou gaan komen in dat najaar van 2021. Hebben we eigenlijk destijds ook helemaal geen wedstrijden gedaan omdat die er niet waren.
Maar wat wil jij uit die wedstrijd halen? Ik leg het gewoon even bij de coach neer. Dus wat je zegt klopt, hè? Dus maar dat weet je. Het zijn algemeenheden. Maar als je nu puur even inzoomt op Pim. Want wanneer zou je zeggen, we gaan de wedstrijden schrappen? Ja, dat is volgens mij als we achterliggen.
Ja.
En wanneer zeg je, nou, die wedstrijden vind ik echt nuttig. En ja, we hebben nu de tijd. Hè? Dus we kijken elkaar aan. En we zijn op tijd begonnen. We staan er goed voor. Dus je plant ze en terecht. Alleen dan heb je natuurlijk ook in je hoofd van, waar wil ik dat die staat?
Ja. Nou, wat een mogelijkheid is om dan bijvoorbeeld eind januari of half januari al te zeggen met in Maassluis van oké, ga dat ruim een uur maar op je beoogd marathon tempo lopen. En dan kunnen we ook precies zien van nou, welke hartslag zit erbij, wat waren de weersomstandigheden om daar een beetje rekening mee te houden. En dan krijg je al wel een meetpunt qua fitheid. Hoe dat die ervoor staat. En dat is nog lange na niet alles bepalend, omdat je gewoon nog 3 maanden voor die marathon zit. Maar dat is wel iets om verder op voor te bouwen. En dan kun je dan van daaruit ook wel weer gaan kijken van oké, dit loopt hij nu 12 weken voor de marathon, zeg ik even uit mijn hoofd. En hoe zat dat 1,5 jaar geleden 12 weken voor de marathon?
Ja, dat en de intentie moet zijn, je moet geen deuk in je fitheid krijgen, maar het moet je weer ietsje verder helpen.
Ja, ik. Ja.
Jij knikt een nee. Dus, ja. Dus ik ben wel heel benieuwd waarom.
Nou, je wil een. Nee, het is een nulmeting voor specifiek uithoudingsvermogen voor marathon, voor GoPace, ja, in januari.
Ja, dat kan het zijn, ja.
Ja. Ik kan hem ook omdraaien en zeggen. Kijk, in de basisvoorbereiding wil je natuurlijk aan enerzijds aan algemene fitheid werken. Het aerobic threshold verhaal. En anderzijds wil je natuurlijk het vermogen, de andere threshold. Dus de maximale steady state. Beide moeten natuurlijk al op orde zijn voordat je de specifieke fase ingaat. Dus ik zou wel een test willen zien hoe staat het met zijn anaerobic threshold. Want ja, als dat nog niet echt goed op orde. Dus je zou makkelijk wel een serieuze test voor de halve kunnen doen in januari. En ik vind juist 3-4 weken voor de marathon. Ja, dan wil je natuurlijk gaan fine-tunen met specifiek. Ja, dan geeft hem een halve marathonprestatie weer misschien niet de informatie die je op dat moment wil hebben. Behalve dat je zou kunnen zeggen, met een heel klein mini-tapertje moet hij fit genoeg zijn om 3-4 weken voor de marathon even een flinke halve marathon hard te lopen. En vrij makkelijk gewoon een PR lopen. Of dichtbij een PR zonder echt te taperen. Dan sta je natuurlijk ook goed voor. Maar ik weet niet precies waarom je die nulmeting voor GoPace nodig hebt, omdat je natuurlijk die andere parameters al hebt.
Ja.
Maar het is ook steeds niet verkeerd, hè? Dus maar zat nee. Even te filosoferen.
Ja, nee, ik.
Maar ik mis die. De testloopjes gewoon voor zijn underdistance, die ook wel belangrijk zijn en die hem wel motiveren.
Ja.
Dus wat we in het basisseizoen zeggen, hey, een goede 5 kilometer, goede 10 kilometer zijn belangrijk. We moeten hem hameren op zijn volumes en zijn kilometers. En niet die 15 keer 400. Maar anderzijds is het natuurlijk de meest specifieke waarde eigenlijk voor de marathon. Is gewoon je halve. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Want je moet natuurlijk wel. Ja, ik zat een beetje zo te rekenen. Van je moet natuurlijk, als je 3,25 op de hele wil lopen. Ja, dan moet je natuurlijk ook wel, wat moet je dan op een halve kunnen? En dat, ik denk dat, dat er zulke soort doelstelling geformuleerd moeten worden. Ja.
Maar vind jij het dan belangrijker om een goede halve te lopen, al in redelijk vroege periode met... want dan moeten we wel rekening mee houden dat Pim, dat jij een week daarvan moet herstellen. Dus dat we die week daarna gewoon echt een soort... dat we die inleveren qua trainingsschema.
Als dat de enige week is die je inlevert...
Ja, en het is ook wel een verschil, zeg maar, dat heb ik wel al vaak gemerkt. Vring je je eigen lichaam echt tot op de allerlaatste seconde uit? Of loop je hem volle bak, maar met een minuscuul stukje reserve op jezelf?
Ja, ook qua indeling. Als ik naar Guido kijk en ik kijk naar het verleden die hij met Michel had, dan zag ik jou in die voorbereiding heel vaak Michel nog een uurtje laten lopen, bijvoorbeeld voor een City per City of voor een andere wedstrijd, en nog een stukje uit laten lopen. En dat hield voor mij in dat die wedstrijd gewoon niet helemaal volle bak gelopen werd, maar dat er eigenlijk die dag een soort van optimaal gebruikt werd om op basis van omvang en tempo te kijken hoe hij ervoor stond. Jullie gebruikten dat volgens mij heel vaak als test.
Ja. En dan in de fase voor de... in de fase voor de marathon. In de specifieke fase wil je natuurlijk in zijn geval 3-4 per kilometer uit mijn hoofd. Hè, voor 2:10. Kijk, hij kon 62,5 zonder carbon, moeten we er zich steeds bij plagerig.
Nee. Kan ik me heel goed voorstellen. Ik zeg dat ook wel eens.
Nee, er worden vaak alle tijden ranglijsten. Dat is wel een dingetje. Weet je. Er worden vaak alle tijden ranglijsten.
Dat wordt natuurlijk gebruikt door iedereen die geen carbon heeft kunnen gebruiken. Dus.
Ja, daarom. Dus daar moeten we ook niet in blijven hangen. Maar het komt toch niet later.
Wel even benoemd.
Ja. Nee, maar 62,5 op de halve. En je wilt natuurlijk gewoon 64 hoog kunnen doorkomen. Die marge moet je natuurlijk wel hebben. Kijk, dus die, zeg maar die 10 kilometer en die halve marathon, en die blijft wel belangrijk. Die mag je net zoals je fitheid niet uit oog mag verliezen, mag je ook je underdistance niet uit oog verliezen. Maar op het moment dat je in die laatste 6 weken zit, dan ben je natuurlijk vooral geïnteresseerd in hoe zuinig loop je goal pace en hoeveel energie heb je nog aan het einde. En we hadden de luxe, en dat is ook Michel zijn beroep, en dat er gewoon heel veel wedstrijden in Nederland zijn. Het voordeel is, je hoeft niet te vliegen, je hoeft niet te reizen, je hoeft ook niet heel veel te taperen. En dat communiceren we altijd eerlijk. We deden vaak een trainingsprikkel. En dan nog direct gevolgd met 5 minuten pauze. Direct gevolgd door een halve marathon in 1:04. En dat is natuurlijk een hele specifieke training. Als je 25 of 15 of 16 kilometer doet en dan 21 kilometer in marathontempo. En dan met de opdracht kan je de laatste 10 minuten nog versnellen. En als je dan en dat is dan in training kilometer 7, 8, 39, vond hij heel prettig om te doen. En hij kon versnellen, dan wist je dat het goed zat. En dat was veel belangrijker, waren wij veel meer tevreden. Of dat hij nou eerste of tweede... Kijk, hij liep toch wel vooraan. Ja,
je gebruikt de wedstrijden in je training.
Ja,
want
weet je...
En dat is ook wel lekker natuurlijk, hè? Want je loopt dan in een groep, loop je mee. Je simuleert toch een klein beetje na wat er tijdens een marathon gebeurt.
Moet zo'n opdracht kunnen
houden. Dus de vele wedstrijden die er zijn, die kan je als het ware gewoon ook gebruiken. En dat hoeft lang dus niet altijd helemaal volle bak te zijn.
Nee, dat zou denk ik inderdaad ook mijn insteek zijn. Maar een goede halve ligt wel aan de basis van een goede hele. Dus uiteindelijk zal je hebt nu 1:09 staan. Ja, dan dat idealiter wordt dat 1:07 maal 2 plus 8 minuten. Dan kom je.
Je rekent snel.
Maar dat moet het wel worden.
Laten we zeggen, alleen de vraag is, als je zegt van ik wil dat echt eens een keer testen, is dan half januari, is dat al het moment? Derde weekend van januari, is dat al het moment om zo voluit te knallen? Omdat ik denk dat daar dan nog te weinig specifiek voor is getraind om dat eventueel al te halen. Dan zou ik eerder zeggen, nou misschien moeten we dat dan opschuiven naar... Net voordat we die wedstrijdspecifieke fase ingaan van Pim. Dus laten we zeggen half februari.
Maar het ligt er ook een beetje aan zijn niveau.
Ja.
Als ik Pim nu hoor, die zegt van aanstaande zondag is in Brugge lopen. En ik wil 48 of sneller. Op het moment dat hij 48 of sneller wil lopen, dan is hij al, zit hij al momenteel al op dat niveau.
Ja. Ja, ja. Kijk, en wat zegt het je als ik heb, dat is wat Pim net terecht zegt. Op het moment dat hij gewoon zonder al te veel taperen gewoon 1-8 standaard niveau heeft, mm-hmm. dan zegt dat wel wat. En dan trekt hij zichzelf ook niet zo erg uit elkaar dat hij de hele week niks meer kan. En bovendien, wat zegt het? Als een marathonloper een week niet goed kan trainen van een halve marathon. Hè, dus je moet hem ook zo afstellen dat je niet, ja, dat je wel gewoon getraind genoeg bent en dat je het ook uit het goede systeem haalt. En ja, wat is de beperking? Als dat vroeger je kuiten was of je, ja, terwijl je nu, en je moet natuurlijk wel zorgen dat je ook een beetje voorbereidt. Dus je moet, maar dat, volgens mij past dat ook wel in het strategische plan, dat je hem wel voorbereidt op, ja, zijn halve moet echt wel in orde zijn. En mm-hmm. wat Erik terecht zegt, ja, het is nu december. Dus met een goede, als een redelijk goede 15 kilometer ben je niet ver van de route af. En nou, check, weet je wel. En we zetten een stap naar een goede halve in januari. Je moet ook een beetje naar de kalender kijken. Maar een goede 10 tussendoor kan echt wel heel nuttig zijn. Want wat zou
die
het zeggen?
We, die doen we op de 31ste, ja, nog.
De oliebollenloop.
De, ja, oliebollenloop. De
omroepprezen.
Volgens Hidde de Moed, ja, de wedstrijd van het jaar.
Ja. Dan kan, maar dat wil je toch ook gewoon goed hebben?
Ja.
Ja. En dus je moet, het gaat er natuurlijk om dat je terugrekent vanaf de marathon. En in die laatste 6 weken ben je natuurlijk vooral geïnteresseerd in marathonspecifieke maatwerk voor de atleet Pim. Ja. Er bestaan ook geen magische goal sessies met je moet minimaal dit kunnen. Want je moet van stap voor stap voor stap. En soms kom je helemaal niet ergens uit waar je uit wil komen.
Maar daarom ben ik wel, zeg maar, die, die van die Maassluis zijn we dan wel uit. Gewoon, zeg maar, tuurlijk moet je moet niet 2 weken mank lopen, maar dan is er ook daadwerkelijk wel echt iets misgegaan, zeg maar.
Dan doe je iets heel nieuws wat je ook in training niet doet.
Precies, maar zeg maar, ik ben wel heel erg benieuwd naar hoe jullie kijken van die 4 weken van tevoren. Want dat is iets wat bij mij zelf twijfels geeft. Weet je wel, ik heb best wel de nodige loopkennis, maar dit is iets wat we in elk geval 1,5 jaar geleden niet deden. Daar hebben we gewoon zonder wedstrijden de marathon gelopen. Nu hebben we in principe in ons hoofd een maand van tevoren de CPC. Nou zie je tig lopers dat doen, zie je tig toplopers dat doen. Maar wat, kijk, en het is nog heel ver weg, hè? Dus uiteindelijk maak je gewoon je raceplan ook in de week van tevoren. Maar toch, hoe wij er nu, hè, je moet ergens een plan hebben. Hoe zou je, zeg maar, loop je daar jezelf het zwart voor ogen? Loop je extra in? Loop je extra uit?
Maar daar haal je toch gewoon veel vertrouwen uit. Ik zie, als, nou, we hebben het al specifiek over City by City. Maar nou, ik heb daar vaak genoeg, zit ik daar op de motor en zijn we met die topatleten bezig. En ik denk dat ik, als ik gewoon naar het verleden kijk, dat het bijna altijd zo wel zo was dat degene die daar goed waren, nou, die kon ik eigenlijk al wel op een lijstje zetten dat die een maand later er ook wel stonden.
En zij moeten dan nog reizen en vliegen.
En zij moeten nog reizen en vliegen. En we maakten bijvoorbeeld met de Rotterdam Marathon heel vaak keuzes. Hè, als we bijvoorbeeld nog pacemakers nodig hadden of wat dan ook, dan maakten we vaak keuzes op basis van wat we gezien hadden bij de City by City. Van, die is goed, die is goed, die is goed. Die zijn op dat moment scherp daar. Nou, dat kan ik bijna wel 100% in mijn boekje schrijven. Ja. Dat we die moeten hebben, want die zijn gewoon goed. Het is 4 weken van tevoren, daar ga je gewoon prima van herstellen. En dat jij een keuze maakt op dat moment, en dat moet je met je trainer maken, of je die halve marathon, als je jezelf in die race maar goed voelt, of je helemaal tot het gaatje gaat, of dat je gewoon weet van, het zit gewoon goed, weet je, als ik harder had gemoeten vandaag, dan had het gekund. Maar ik doe het nog niet, want die bewaar ik voor over 4 weken. Of die bewaar ik omdat ik nog eventjes te gaan heb. Dat is een afspraak die je volgens mij met je coach maakt. Maar, ja,
de hele makkelijke 1-9.
Ja,
fluitend.
Ja, is net zo belangrijk.
Dan heb je al winst, want dat was de oorspronkelijke 1-9 en een week niks meer kunnen.
Mm-hmm. Als je maar onthoudt dat het doel, wanneer je aan de start staat van die CPC of een andere loop, een paar weken voor die marathon, het doel is 4 weken later, is, ja, die marathon. En, ja, niet om hier vandaag te shinen tijdens die CPC. Ja.
Maar vaak zit je midden in de zware training en doe je gewoon een mini-taper en niet een echte taper, waardoor je niet die scherpte hebt om erin te knallen. En ja, ik had ook wel eens atleten die als ze op het moment dat ze een startnummer op hadden, konden ze het gewoon niet laten. En Michel was er altijd heel goed in om juist wel niet naar de rest te kijken.
Ja, wat ook wel.
Want een mini-taper, even voor de goede orde, begint al pas eigenlijk in de laatste dagen, toch?
Ja, ik denk dat als jij, ik roep even wat, hè, als jij woensdag nog gewoon een 2:15 of een 2:30 of een 2:00, moet heel voorzichtig zijn met algemeenheden, maar gewoon als jij die fitheid tegen die tijd hebt en je hebt je shit op orde qua marathon. En de 2 uur 15 of 2 uur 30 trekt geen grote wissel op jou. Want dat is wat je wil. Hè, want je wil natuurlijk niet dat elke lange training dat je helemaal uitgewoond bent. Want dan is ook, dan weet je één ding zeker. Dan gaat het in 3,25 per kilometer ook niet goed komen. En die fitheid moet je hebben een maand van tevoren. Dus dan heb je ook geen caloriedeficit. Of vreetaanvallen, zeiden we een half uur geleden.
Maar er zijn ook gewoon heel veel coaches.
En dan kan je gewoon, dan heb je de scherpte om gewoon. Dan vlieg je hem niet aan als dat je belangrijkste
wedstrijd ooit zou aanvliegen. Nee. Ja.
Maar ja, hoeveel scheelt het, zal niet veel. Maar dan kan je prima heel fit en gewoon hele harde halve lopen. Ja,
en heel veel coaches waren daarnaar op zoek.
Ja.
In het verleden daarvoor lag de City Beach City altijd 2 weken voor de marathon.
Ja.
Die is bewust op een gegeven moment naar 4 weken voor gegaan. Omdat je 4 weken voor die race...
En erbij
omdat organisaties hem ook veel makkelijker vullen. Omdat heel veel coaches en atleten op zoek waren naar een race. Ja. En een test die ze konden doen in aanloop naar Rotterdam, ja. Londen... Of welke andere marathon die er op dat moment...
Dus de kernvraag is, zonder de echte taper, wat kan je dan lopen? En dan kunnen jullie echt wel zien wat het waard is.
Ja.
En het gaat niet om dat PR en op die prijsuitreiking. Maar het gaat erom, wat haal je eruit?
En dat is wat inderdaad daarin houden wanneer het moet. Wat jij net zei, dat Michel...
Een soort heel volle bak met verstand of zo.
Nou ja, kijk, en dat is vaak het moeilijke. En jij gaf dat eerder ook al aan, dat je wanneer mensen het liefste bijvoorbeeld naar die groepstraining komen, zijn die intervallen. Maar dat zijn hetzelfde als de wedstrijden en die intervallen. Daar kan je iedereen laten zien wat je kan. Dat zijn zeg maar de meest sexy trainingen. En wat Guido, jij zegt, die trainingen op 3,50, ja, dat is het werk wat gedaan moet worden. Maar daar krijg je niet per se de complimenten voor op Strava. Ja, van nou, wat knap dat je 2 uur aan 3,50 hebt gelopen of zo.
En daarnaast...
Nee, ja, ik hoor wel juist wat ik terugkrijg van mensen die dat doen. Dat clubgenoten daar onder de indruk van zijn.
Ja, ja, ook wel.
Misschien
ook
wel. Ik hoor nu ook, weet je wel. Wij trainen nu sinds 4 maanden.
Maar je pakt geen kroontje mee. Je pakt geen kroontje,
je krijgt geen medaille. We zijn toch geen kinderen, jongens? Kom op.
Ja. Nee. Maar er zijn niet dat we daar zijn wel ik hoor, veel lopers die in die val trappen.
Wat is volle bak gaan in die wedstrijd? Weet je, als jij tijdens, in dit geval hebben we het over City by City, als jij daar jezelf helemaal goed voelt en je loopt in volle controle, loop je een dik PR. Dat wil niet zeggen dat je tot het gaatje bent gegaan.
Ja.
Weet je, tot het gaatje gaan betekent dat je het ergens in een wedstrijd moeilijk gaat krijgen. Dat je aansluiting moet blijven houden met een groep. Dat je het niet los wil laten. En dat je echt alles gegeven hebt. Maar iemand die echt helemaal daarin tot het gaatje gaat, die heeft vaak niet helemaal dat PR gelopen. Iemand die het wel loopt, oké, dan zal het in die eindsprint zijn dat hij nog eventjes tot het gaatje gaat. Maar iemand die dat PR gelopen heeft, die heeft dat vaak in controle kunnen doen. Die heeft kunnen profiteren van zijn vorm. En is dat volle bak? Ja, dat is volle bak, maar wel onder controle. En als het onder controle is, volgens mij,
ja, en we
betekent
zeggen,
vanuit de goede houding, vanuit de goede techniek, dan heeft hij ook het minst gekost.
Indeling.
Ja. Maar we zeggen ook niet dat we dat wekelijks moeten doen. Hè? Nee, en dat soort trainingen doe je ook niet wekelijks.
Zeker niet, maar ik vind ook dat je daar niet te voorzichtig in hoeft te zijn. Weet je wel, loopt het lekker, laat het lekker lopen. En dat betekent ook niet dat je daarin te veel energie verspilt. Want je kent, als het goed is, ken je lichaam, je kent je controle, je weet waar je...
Deel
hem slim in, weet je, gaat er goed mee om.
Ja, en precies wat Pim ook zegt, als je het allerlaatste stuk niet helemaal heel diep gaat. Maar ik hoor zelf wel, wat wilde ik nog even zeggen, wij trainen met Toezeronijn sinds een maand of 4 starnisten. Ja, en wat ik steeds hoor van mensen, is dat niet zo op Strava? Ja, ik zit zelf niet op Strava, maar indrukwekkend, 3,25 IT duurlopen. Dat,
ik ga hem gelijk even volgen. Want die was altijd inactief op Strava, dus ik ga hem...
Ik weet het, ja, maar ik hoor van, dat is wat ik steeds hoor. Dat relatief, ook bij de lange afstandlopers, relatief harde duurlopen. En relatief hoog volume. En,
hij zet niet alles erop, zie ik al.
Oh god, ja, mag je doen hoor. Nee, maar ik bedoel, of laat ik het misschien anders zeggen. Degene die snappen waar het om draait, die koketteren misschien juist met die trainingen. Als ze open zijn en niemand heeft wat te verbergen wat mij betreft. Dus die 10 keer 1000, ja, als je weet wat iemand op een 10 kan, dan snap je wel dat zo'n jongen dat gewoon allemaal in 2,52 kan draaien of zo. Dus dat is het indrukwekkende er niet aan. Maar hoe kom je tot 10 keer 1000 in 2,52? Dat zijn vaak die onzichtbare...
Ja.
Dat was dan ook het leuke aan de schema's van Niels van der Poel.
Ja.
Het zat hem toch indrukwekkender, zat het toch dat hij gewoon een halve, dat hij met jou gewoon als een halve ultra lopen door het leven is gegaan.
Ja, ja.
Maar daar zit het.
Ja, precies. Die trainingen die je niet zag. Daar,
onder de ijsberg, ja. Of onder het...
Ja, precies. Ja. Dat was het meest indrukwekkende uiteindelijk. Ja,
ik snap wel dat iemand 25 rondjes van 30 kan rijden als hij kan schaatsen. Als
hey, maar eventjes ja. Even een sum-up van het geheel. Nu begin december. Even heel kort. Hoe gaat die eerste week of de eerste maand december er nu eventjes uitzien? Wat zijn de prioriteiten die je doet? En... hoe ga je het vanaf januari inzetten? Gewoon even kort, zodat iedereen daar een beetje zich aan kan spiegelen. En wat kan ik daarmee?
Ja, nou in het geval van Pim dus. We beginnen met zondag met de bruggenloop. Nou, 15 kilometer. Daar zullen een paar rustige dagen na komen. Dan zit...
Dus niet naar de club op dinsdag?
Niet naar de club.
Daar zit het hem wel in, hè? Ja, ga verder.
Ja, precies. Dan lopen. Hebben we Oudejaarsdag de oliebollenloop. De 10 kilometer in Schoonhoven. En in de tussentijd is het wel die tempoprikkel blijven houden voor die 10 kilometer. Maar heel erg werken aan die aerobe basis. Dus gewoon aan die basisconditie dat die goed is. Kilometeromvang voorzichtig omhoog brengen. En dan in januari een meetpunt gaan houden. En of dat dan, hoe hard dat dus dan inderdaad wordt op een halve of een andere wedstrijd. Maar in ieder geval eerst de komende 6 weken echt aan die basis gaan werken. Maak maar omvang, maak maar kilometers. Niet te hard, met af en toe wel een keer een paar keer duizendjes of 800jes of wat dan ook.
Gaan we dan in januari ergens halverwege januari nog een keer kijken van waar
staan we?
Waar staan we? Wat zijn de volgende stappen? Hoe is dat gegaan?
Ja.
Dan kunnen de mensen ook ons een beetje volgen en kunnen dat ook voor zichzelf een beetje toepassen, toch?
Zeker.
Dat is natuurlijk heel belangrijk voor de coach dat je wel goed monitort, hè? En welke respons je wil zien. Dus je moet wel in je hoofd hebben. Kijk, je hebt een plan en je stopt er dingen in. En heb je bijvoorbeeld weekvolumes in je hoofd. Maar het is natuurlijk cruciaal dat je vooral kijkt wat komt eruit. Wat is de respons op de training?
Ja, je wil verbeteren.
Ja, en waar kijk je naar? Naar welke parameters? Want je moet natuurlijk onder water kijken. Ja. En dan heb je soms een testloop, heel simpel. En het... Ja, zo simpel is het. Een testloop op 10 kilometer zegt iets over je 10 kilometer. En een testloop halve marathon zegt iets over je halve marathon. En de fysiologische systemen die daaronder liggen. Maar je wilt natuurlijk onderweg daar naartoe. Je wilt natuurlijk niet helemaal... Ja, je moet wel een indruk hebben. En je hebt ook een roadmap waar je naartoe wil.
Ja, nee, het is zeker niet blind staren op. Kijk, ik liever dat Pim 100 kilometer in de week loopt met een verbetering van zijn aerobe threshold dan wanneer dat hij 125 kilometer loopt. Maar dat daar... Dat nauwelijks zichtbaar is dat beter wordt. Want ja, dan...
Dus overdoseren.
Ja. Ja, dan schiet...
Ja, en daarom hebben we ook daarom hebben we eigenlijk gewoon ook regelmatig door de week heen contact. Dat je gewoon ook soms tot op de dag zelf bepaalt. Gaan we 40 minuten, gaan we 80 minuten? Delen we het op in 2 trainingen? Doen we vandaag wel dat extra loopje? Doen we hem niet? Schuiven we met die interval een dag, ja of nee? En zo hou je jezelf en elkaar scherp.
Wat nog wel heel belangrijk is, en dat is dus ook het nut van die testwedstrijden. Doe nou eens echt je koolhydraat, of je loading, je voedingsprotocol van de marathon. En je zei wel terecht, het is geen hele. Maar je moet niet met allerlei wijngums en allerlei extra en 9 keer morten de afgelopen die 24 uur ervoor. Zonder dat je dat... Dan moet je gewoon oefenen. Oefen dat nou maar voor die halve marathon. En datzelfde geldt voor...
voor je lange trainingen. En voor je lange trainingen.
Ja. Maar oefen. Gebruik die testwedstrijd. Ga gewoon op de call single geen nieuwe dingen doen.
Ja.
En oefen dan gewoon dat hele rare dieet wat je gaat doen. Moet je eigenlijk niet doen. Moet je al oefenen in training. Maar doe eens een keer een generale repetitie.
Ja.
Dus niet in teken van de prestatie voor die halve marathon. Maar gewoon dat je al een keer...
Echt, we gaan het de komende weken, maanden vaak herhalen, Erik. Want wij krijgen altijd in de laatste 2 weken vragen over wat ontbijt jij? Wat moet ik ontbijten? Hoe lang van tevoren? Hoe laat ga je naar bed? Echt, de komende maanden gaat elke loper hopelijk dat uitvinden, dat uitproberen. Ja. En dan maakt het niet uit of het appelstroop of jam is. Als het maar bij jou goed werkt.
Ja. En daarnaast gewoon het voeding tot je nemen gedurende training is ook gewoon trainen. Dus
ja.
Oefenen.
Maak daar een gewoonte van. Want als je daar een gewoonte van maakt, dan herkent het lichaam het ook. En dan kan het lichaam er ook gewoon makkelijker mee omgaan.
En als het niet werkt, kom je er al achter en niet op de belangrijkste dag.
Juist.
Ja.
Wij zullen het blijven herhalen en we gaan nu gewoon op naar de bruggenloop van komende zondag.
En toch wel fijn dat we het weer over die marathon mogen hebben.
Hè? Ja, het is...
Dat eigenlijk dat die switch weer is gemaakt. Hè?
Ja, dat is
dan
wel...
jullie ook even afzien.
Dat Clem is een beetje afzien geweest. Maar nogmaals, inderdaad, ja.
Jullie zijn dichter elkaar toegegroeid.
Ja,
altijd. Maar nu even zondag is eventjes nu eventjes...
Heerlijk, even man,
een
de bruggenloop.
Even een andere prioriteit.
Start en finish bij de Kuip, richting de Erasmusbrug. De Erasmusbrug over, naar rechts, de Boompjes, Maasboulevard, de Esch, mijn geboortewijk, waar ik met jou de straten van Rotterdam heb verkend.
Ja.
En dan de Brienenoord over, nog zo'n 4 kilometer door Zuid en weer de finish in de Kuip.
Het is allemaal prachtig en het is een belangrijk hoe die prestatie geleverd wordt komende zondag.
Ja. En maar daarna uiteindelijk bouwen we weer door.
Word je in Rotterdam, in de kleedkamer, maar op één ding afgerekend en dat is je prestatie in april. En
dat is de kostsingel, juist.
Wat je de rest van het jaar doet, maakt eigenlijk geen meter uit. Als je in april maar voor diegene zit waar jij voor zit.
Zo
dat
is
waar het om draait.
Zo is het. En even één ding voor alle luisteraars. We zijn overspoeld met Spotify Wrapped-up overzichten. We stonden vaak op 1, 2, 3 en 4 en 5. Dat zijn natuurlijk ook de mensen die je erin taggen. Dus dat is niet helemaal toevallig. Maar toch, dank daarvoor. Dank Guido, dank Erik, dank René voor dit gesprek. En blijf luisteren, blijf lopen. En tot de volgende Pacer.
Dit is de gevreesde zoomer die na 60 seconden pitchen afgaat. Lukt het startende ondernemers om binnen deze tijd hun businessidee uit te leggen aan een vakkundige jury?
Welkom op de stip. Ben je er klaar voor om jouw pitch te gaan geven?
As ready as can be, ja.
Ik ben er klaar voor.
Denk het wel.
Ik, Fabienne de Vries, neem jou mee in Droomstart.
Die klok maakt je wel zenuwachtig.
Een unieke podcastserie van De Ondernemer, waarin we ambitieuze Nederlanders volgen bij het starten van hun eigen onderneming.
Ik kan me niet voorstellen dat iemand hier komt, ik ben beter dan Google. Maar wat ik wel weet, is dat zij het niet doen.
En jij bent erbij. Vanaf die eerste spannende pitch tot aan de meest cruciale momenten van hun weg naar succes.
Ik heb nooit geleerd om te zeggen van, ik ben het waard.
Volg Droomstart in je favoriete podcast-app en mis niets van dit unieke kijkje achter de schermen. Droomstart is een initiatief van De Ondernemer en podcastbureau As We Speak.
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.